benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.
Het lijkt er nou meer op dat de Russen het alsmaar meer. Dat het hen gepresenteerd wordt als een existentiële oorlog. Waarin het heilige Rusland, de Ruski Mir, wordt aangevallen door het goddeloze en bijna satanistische Westen. Wat op een of andere manier hoopt alle Russen homo te maken en gekke westerse waarden op te leggen. Want Poetin moet nou natuurlijk ook met een ander narratief komen. Een speciale militaire operatie, daar kan je moeilijk de Russische bevolking voor mobiliseren.
Je luistert naar De Strateeg, een podcast van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt.
So, good morning to you. It's 7 o'clock in the UK, 9 o'clock here in the Ukrainian capital Kiev. Breaking news this morning, it's war.
We understand that 4 regions are reporting that the border has been breached. And we believe that is Russian forces have crossed in 4 different regions. We understand from the border security people that they were attacked with artillery.
President Putin announces the start of a military operation.
De oorlog in Oekraïne duurt inmiddels een jaar. De Oekraïners hebben dapper weerstand geboden tegen de Russische agressie die op 24 februari van vorig jaar begon met een inval vanuit 4 kanten. Analisten zijn het erover eens dat Rusland cruciale inschattingsfouten heeft gemaakt. Welke waren dat precies? En wat kunnen wij in het Westen leren van deze oorlog met het oog op de toekomst? Want dat de oorlog nog wel even gaat duren, ook daar zijn veel mensen het wel over eens. Ik bespreek het in deze aflevering met kolonel Han Bouwmeester. Hij is universitair hoofddocent militaire strategie en landoprede aan de Nederlandse Defensieacademie. En Frederik Mertens, militair historicus en strategisch analist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
So, good morning to you. It's 7 o'clock in the UK, 9 o'clock here in the Ukrainian capital, Kiev. Breaking news this morning, it's war. President Putin announces the start of a military operation.
Ja, wat waren jullie eerste gedachten toen dit gebeurde, toen jullie ook dit hoorden? Ik begin met de handbouwmeester.
Ik dacht, oh nee, hij gaat het toch doen. We hadden op de Nederlandse Defensieacademie een aantal scenario's ontwikkeld. Dit was er één van, maar wij zeiden als hij dit gaat doen, is hij knettergek.
Ja, precies dat laatste werd ook voortdurend. Dat hebben we in alle media ook meegemaakt. De experts die dat verkeerd zagen, hebben dat later ook gezegd en zo. Bijna niemand zag dit aankomen, dat mogen we toch vertellen nu.
Ja, dat klopt, ja. Wij hadden meer verwacht en dat heeft hij ook wel geprobeerd om met ondermijnende activiteiten eigenlijk een soort de maatschappij in Oekraïne te ontregelen en dan stukje bij beetje eigenlijk daar invloed uit te gaan oefenen. Dat heeft hij wel geprobeerd, maar de inlichtingendienst van de Oekraïners, de SBU, was daar heel alert op, gesteund door de Amerikanen en door de Britten. Ja, toen is hij gaan opschalen en dan kom je dus bij dat klassieke fysieke gevecht uit.
Maar Frederik Mertens, de CIA natuurlijk, heeft het natuurlijk wel aangegeven. Iedereen dacht ook, daar zitten belangen achter. We weten dat niet zeker, maar als je terugkijkt naar het verleden als historicus, misschien daar had je meer belang aan moeten hechten, of niet?
Ik weet niet of wij echt hadden kunnen zeggen dat Poetin dan nog zo eigenlijk gek zou zijn geweest om dit toch te doen. Ik denk dat de analyses die we voorheen gemaakt hebben, dat het een te groot risico voor hem zou zijn, dat hij te veel in de waagschaal zou leggen, dat dat niet gek is. Anderzijds komt het helemaal als een verrassing. Hij is natuurlijk al jarenlang bezig. Maar ik ook. Ik had eerlijk gezegd voor het conflict niet gedacht dat hij dit zou durven. Een paar dagen ervoor begon het alsmaar onafwendbaarder te lijken. Maar dan denk je van, hij gaat het toch echt niet doen?
Maar toen de oorlog uitbrak, wist je toen meteen, dit gaat langdurig worden, hoe dan ook? Dit is geen kwestie van even erop en erover, wat de Russen misschien wel even dachten?
Nee, dat wisten we niet. Ik denk dat wij ook het Oekraïense verzet onderschat hebben. En ik denk dat daar toch wel iets heel belangrijks in zit. Als Zelensky op dag 1 had gezegd van ik pak de biezen en ik vertrek naar het westen, want het wordt me hier te gevaarlijk. Dan had het heel goed gekund dat de Oekraïense weerstand in elkaar gezakt was.
We understand that four regions are reporting that the border has been breached. And we believe that is Russian forces have crossed in four different regions. We understand from the border security people that they were attacked with artillery.
Frederik, vanuit jouw rol dus als militair historicus, de invasie zoals Poetin die heeft uitgevoerd, passen die wel in het verhaal van de Russische manier van oorlog voeren?
Op zich wel. Als je kijkt wat Poetin hier heeft geprobeerd, dan lijkt het erop dat hij eigenlijk een hele grote coup de main heeft willen uitvoeren. Een verrassingsaanval waarmee hij in één keer probeert om het hele land over te nemen. Dat hebben de Russen eerder gedaan in Tsjechoslowakije, in Hongarije. Dat hebben ze gedaan in Afghanistan. En dat boek hebben ze eigenlijk gevolgd tot en met luchtlandingen bij een vliegveld van de hoofdstad aan toe. Dat is trouwens heel erg misgegaan, omdat de Oekraïners dat boek ook gelezen hadden. En het probleem is natuurlijk dat als je zo'n coup de main probeert, dan plaats je jezelf feitelijk in een heel kwetsbare positie. Als het werkt, dan haal je een grote overwinning. Als het niet werkt, dan ben je als een bokser die uithaalt maar mist en heel kwetsbaar is. En dat is dus ook gebeurd in het begin van de oorlog.
En die Russen dachten ook inderdaad dus toch het in een paar jaar te doen. Hè?
Een paar dagen.
Ja, inderdaad. Als je even kijkt naar het verleden, hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen. Maar de aanvoerlijn, de hele logistiek was niet op orde. Daardoor dus niet op orde, handbouwmeester.
Nou ja, wat je ziet, zeker in dat begin, ten eerste die luchtlandingsactie bij Hostomel, dat vliegveld in de nabijheid van Kiev, mislukt. Hè? Dat 331ste Garde luchtlandingsregiment wordt compleet van de kaart gevaagd. Dus dat is al een streep door de rekening. Die hadden dat vliegveld veilig moeten stellen om bevoorrading te kunnen gaan garanderen. En ze hadden vanuit die positie heel snel Kiev in moeten trekken om de regering uit te schakelen. Is niet gebeurd. Wat ze dan vervolgens doen is, vanuit Belarus douwen ze een hele grote kolonne naar het zuiden toe om op die manier maar in Kiev te komen. En ook vanuit Oekraïne geredeneerd uit het noordoosten lanceren ze een hele lange aanval. En die aanval, ja, dat mislukt omdat het A, logistiek inderdaad niet te trekken is. Maar de bescherming is ook niet aanwezig. En zeker als je heel lang stilstaat met zo'n grote kolonne. Ja, ze hadden er niet op gerekend dat de Oekraïne, die zich eigenlijk in hele kleine clubjes georganiseerd hadden, dat die eigenlijk op motorfietsen telkens naar die kolonnes toe reden en op die manier ook zicht hadden op die kolonnes en daar drones naartoe konden dirigeren, die kleine ladingjes bovenop zich hadden. En dat bleek toch heel. Dan blijkt toch ook dat zo'n T-72-tank heel kwetsbaar is.
Maar is het niet heel gek, juist nu ook terugredenerend, dat de Russen ook zelf maar van één scenario uitgingen en geen plan B en C hadden?
Ja, dat is op zich heel gek. Dat hadden we ook niet verwacht. Want als je zo'n militair plan hebt, dan kijk je altijd naar wat zijn eventuele andere mogelijkheden om te kunnen opereren. En daar zijn ze niet toe overgegaan.
Er zijn ook experts die gezegd hebben, dat kan ermee te maken hebben dat in het verleden, kijk naar de Krim en later, dat de Russen gewoon in zekere zin hun gang konden gaan.
Nou ja, goed, de Russen, wat ik ook al eerder aangaf, waren ervan uitgegaan dat ze mogelijk veel succesvoller waren geweest met die ondermijnende acties. Ja, toen is dat niet gelukt, moest men opschalen. Ja, dan kom je al wel onder tijdsdruk te staan. Daarnaast heeft Poetin tot het laatst toe de kaarten voor de borst gehouden. En niet alleen voor de mensen in Oekraïne zelf, maar tot aan de hoogste gezagsdragers, ook in de militaire organisatie. En als jij commandanten hebt die pas op het allerlaatste moment de mogelijkheid krijgen om een militaire operatie te gaan plannen, ja, dan ontneem je hem heel veel mogelijkheden.
Wat was het kantelpunt, Frederik? Je noemde net al Zelensky, dat hij bleef. Kun je dat als kantelpunt of misschien wel het moment van de oorlog noemen, dat je zeker wist, nu gaat het hoe dan ook door en nu gaat het ook heel lang duren?
Nou, ik denk dat op het moment dat die overval eigenlijk mislukte, dat we vanaf dat moment kunnen zeggen van dit wordt nou een ander type oorlog. Dit gaat een hele tijd duren. En kijk, oorlog is gedeeltelijk materieel, maar blijft ook een heel erg morele, een heel erg moreel gebeuren. En de wil kan prevaleren boven gewoon puur materiële zaken, tot op een zeker punt natuurlijk.
En moreel in de zin van moraal.
Ja,
moraal.
Dus dat je echt gewoon, dat je moet willen vechten. En dat lijkt het hele Oekraïense volk te willen. En dat wordt natuurlijk verpersoonlijkt door een Zelensky. Maar niet alleen Zelensky, ook zijn hele regering die daar gebleven is. Ook bijna alle leden van het parlement die op dag 1 naar het parlement zijn gegaan om daar gewoon volmachten voor hun regering te stemmen, zodat gewoon goed gevochten kan worden. En tegen zoveel wil wordt het heel erg lastig om te vechten als je gewoon niet een heel, heel goed plan hebt.
Of je hele lange adem hebt. Dat is natuurlijk ook. Als je nu kijkt naar 1 jaar. Want dat is de situatie nu. De Russen kunnen er nog steeds op gokken. En achteraf ook doen. Als ze straks aan de winnende hand zouden komen. Kijk, dat hebben wij bewust gedaan. Wij wisten gewoon dat we een uitputtingsslag aan het voeren waren.
Ja, alleen dan heb je wel het probleem als je het over wil hebt. Aan de ene kant heb je een volk wat een existentiële oorlog uitvoert, uitvecht voor zijn eigen voortbestaan. En dat idee ook heeft na een Bucha, nadat ze gezien hebben wat er in Gerson gebeurd is. Nadat ze zien dat ze tegen een Wagner-organisatie vechten. En aan de andere kant een regime wat, of een volk wat misschien wel enigszins gelooft in wat hen wordt voortgeschoteld. Maar toch op het slagveld moet zien van dit is toch eigenlijk wel wat anders.
Nou ja, natuurlijk met die enorme steun waar we straks over gaan praten, anders kan het niet. Maar dat is ook jouw inschatting na 1 jaar, dat dit, dat denkt bijna iedereen, dat het heel lang gaat duren, maar dat Oekraïne daar ook tegen bestand is.
Nou, wat ik verwacht is dat we de eerstkomende maanden gaan we een intensiteit van gevecht zien. De Russen gaan toch, en dat zien we nu eigenlijk al, de laatste weken zijn bezig toch de druk op te voeren. Willen toch wel graag proberen om het initiatief te herpakken. En we zien allerlei acties nu in die Donbass-regio. We zien vooral in die noordelijke lijn in Lugansk dat ze daar het laatste stukje Lugansk willen in bezit willen krijgen. En daarmee ook een goede positie om van daaruit vanuit het noorden nog het resterende deel van Donetsk binnen te vallen. Nou ja, we zien dat ze ook drukken nog steeds bij Bakhmut. De Wagner-groep is daar nu teruggehaald. En je ziet nu dat daar een luchtlandingseenheid voor terug is gekomen. Toch ook wel een goed getrainde eenheid van de Russen. En die oefenen ook druk uit. Er wordt nog wel steeds gestreden om Bakhmut. Want dat plaatsje, ja, daar wordt al maanden, eigenlijk sinds begin augustus, wordt daar om gestreden. En nog steeds zijn die Russen daar niet volledig ingetrokken. En dan als we naar het zuiden toe gaan, zien we ook wel in de zuidelijke regionen van Donetsk. Daar heb je de grote stad Donetsk. Maar daar heb je ook iets meer naar het westen toe. Heb je Vuhledar. Nou, daar zijn de afgelopen weken zijn 2 marine-infanteriebrigades echt helemaal vernietigd. En dat is wel opvallend. Dat zijn goed getrainde soldaten. Maar je ziet dat die ook aangevuld zijn met die gemobiliseerde soldaten, die mobics, zoals ze genoemd worden. Zij missen toch een bepaalde trainingsvaardigheid, gevechtsvaardigheid. En dat gaat de Russen wel parten spelen op dit moment.
Ja. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. Мною принято решение о проведении специальной военной операции.
Ik zal even vertalen. De Russen noemen dat een speciale militaire operatie. Is dat nog steeds het narratief waar ze zich aan vasthouden? Nog steeds nu? Want we praten op de dag dat Poetin tussen aanhalingstekens zijn State of the Union heeft gehouden.
Het lijkt er nou meer op dat de Russen het alsmaar meer, dat het hen gepresenteerd wordt als een existentiële oorlog, waarin het heilige Rusland, de Ruski Mir, wordt aangevallen door het goddeloze en bijna satanistische Westen. Wat op een of andere manier hoopt alle Russen homo te maken en gekke westerse waarden op te leggen. Want Poetin moet nou natuurlijk ook met een ander narratief komen. Een speciale militaire operatie, daar kan je moeilijk de Russische bevolking voor mobiliseren.
Ja, dat betekent dus wel dat ze alles doen om dat narratief levend te houden. Hoe dan ook. Wat zijn echt opvallende zaken? Want in de loop van het jaar hebben we behoorlijk wat voorbij zien komen. Maar waar moet je vooral op letten? Wat doen ze eraan om de mensen steeds maar te blijven misleiden en te beïnvloeden?
Nou, ze beheersen natuurlijk de volledige media. Het wordt over de hele breedte gevoerd. De volledige macht van de Russische staat, van media, tot het controleren van internetkanalen, tot Telegram, tot V-contacten. Overal wordt hetzelfde narratief gevoerd, wordt er ingestampt. Dat komt natuurlijk goed overeen met een klassieker Russisch narratief. We moeten niet vergeten dat heel Rusland al jarenlang, decennia lang, is opgevoed met de grote patriotische oorlog waarin zij toch Nazi-Duitsland de beslissende knap hebben uitgedeeld. En dit is de volgende stap. En er is nu in Moskou is er een tentoonstelling waar in het museum, laten we zeggen, het grote herinneringsmuseum van de Tweede Wereldoorlog, waarin het gaat over hoe NATO toch eigenlijk een voorzetting is van het nazisme en opnieuw wil proberen om Rusland te veroveren.
Ja, dat is het verhaal. Opvallend wel. Je zegt het al in dat gebruik, ruim gebruik van social media, maar met name in eigen land, maar nu ook in andere landen. Ook op Duitsland bijvoorbeeld heel sterk gericht. Dat is toch een nieuwe stap?
Nou ja, kijk, Duitsland is een grote speler, zeker in Europa. En Duitsland, als we kijken, was qua energievoorziening ook, had zich redelijk afhankelijk gemaakt van Rusland. En dat betekent ook dat ze heel veel gas afnamen, maar daarmee ook de Russische kassen spekten. Ja, als dat wegvalt, dat is wel lastig voor Rusland. Overigens wil ik nog wel even terugkomen, want je had het zo net over de narratieven. Eigenlijk valt het op dat Poetin helemaal niet zoveel is opgeschoven in een jaar tijd. Ook nu weer in die State of the Union. Hij komt elke keer maar weer terug dat die oorlog de schuld is van het Westen. Dat is steeds zijn hoofdmotief wat je ziet terugkomen. En ja, ik ben daar wel eigenlijk verrast door dat hij dat daar heel weinig creativiteit in zit.
Maar wat voor creativiteit had in kunnen zitten? Want je kunt ook zeggen, door dat steeds te blijven herhalen, dat is natuurlijk ook een belangrijke strategie en tactiek om dat in de breinen van mensen te nestelen.
Ja, dat ben ik met je eens, maar dat gebeurt niet. Het tegendeel hoor ik ook in mijn omgeving om mij heen, dat mensen gewoon zeggen, oh, dan komt hij weer met hetzelfde verhaal. Dan komt hij weer. En ik vermoed toch ook wel dat heel veel Russen dat zo tot zich nemen. Dat ze denken, daar komt hij weer. Ik ben het met je eens, hè, want in de herhaling van de boodschap, daar zit ook wel een soort, dan blijft het ook wel kleven in de gedachten van de mensen.
Nou, ik vind het wel interessant even, want dan wil ik toch even aan de historicus hier vragen, Frederik. Want die herhaling speelt een grote rol. Er zitten daar twee kanten aan. Ja. Want de andere kant die Han benoemt speelt natuurlijk ook mee. Dat je daar bijna moe van wordt. Je zag het ook tijdens de State of the Union, hoe mensen naar hem aan het luisteren waren.
Ja,
het was niet dat ze dachten van, nou, we zijn benieuwd wat er gaat komen. Echt, we zitten opgewekt te kijken hier. Interessant allemaal.
Ja, je moet dan natuurlijk ook aan bepaalde regels houden als je op zo'n State of the Union aanwezig bent en luistert naar de president die zijn verhaal houdt.
Niet in slaap sukkelen.
Niet in slaap sukkelen lijkt me heel gevaarlijk. Nee. Niet doen. Historisch, het herhalen. Kijk, opnieuw Rusland. Dit is een narratief wat al heel lang in Rusland leeft. Dit is een narratief wat al in Rusland leeft sinds.
En mag ik even, vinden ze het vermoeiend? Want ik bedoel, dat vind ik wel een interessante vraag die Han opwerpt. Hoe zit het bij die Russen ook? Hebben die ook het idee van, dan komt hij weer?
Eerlijk gezegd, ik weet niet in hoeverre ze dat vermoeiend vinden. Ik denk wat wij zien van de Russische bevolking. Er zijn onderzoeken die erop lijken te wijzen dat ongeveer 15% globalist wordt genoemd door de Russische regering zelf, dus pro-westers. Dat 10% is nihilist, het kan het allemaal geen bal schelen, dus die zullen het wel vermoeiend vinden. En de rest zijn loyalisten of nationalisten in verschillende vormen. En het is een verhaal wat continu erin gelepeld wordt en langs alle kanten erdoor gedrukt wordt. Dus ze zullen er wel vermoeid door raken, maar aan de andere kant denk ik dat als je genoeg blijft duwen, dan krijg je het er doorheen.
Maar hij is zelf ook aan het duwen en vooruit aan het kijken steeds. En dan wordt het steeds gevaarlijk als het gaat over die rode lijn. Hij waarschuwt voortdurend voor de rode lijn. Maar eigenlijk lijkt het op wat aanvallen na nooit tot echte consequenties te leiden. Tot nu toe. Dus de rode lijn, als je hem nu overschrijdt, dan. Altijd in het achterhoofd, wie weet, die nucleaire oorlog, die gaat ervan komen.
Ja, nou ja, dat is natuurlijk heel gevaarlijk. Een heel gevaarlijk spel spelen. Het probleem is dat wij dit spel, ook Rusland moet dit spel opnieuw leren, maar we moeten het allemaal opnieuw leren. Want dit is natuurlijk iets wat in de Koude Oorlog gelukkig geen schering en inslag was, omdat het verschrikkelijk gevaarlijk is. Maar Poetin is nou eigenlijk is vanaf het begin aan het bluffen. Als wij vanaf het begin aan zijn spel hadden meegespeeld, dan hadden wij niks gedaan om Oekraïne te steunen. En dan zouden wij nu een jaar later in een heel andere wereld zitten. Dat hebben we niet gedaan. Wij zijn stukje bij beetje. Eigenlijk hebben we dezelfde salami-tactieken toegepast die Poetin eerder in 2014 bij ons heeft toegepast. En daar zit wel enige poëtische rechtvaardigheid in. Maar wij hebben telkens gezegd van nee, wij moeten toch deze steun bieden. Wij durven deze steun te bieden.
Maar wij moeten af en toe dus ook een grote mond opzetten. In het begin ging het over escalatie en kijk ermee uit. Nu denk je de escalatie aan beide kanten. En het is gewoon rauwe machtspolitiek.
Het is machtspolitiek. Het is ouderwets weer die deterrence die weten wat de ander wel of niet zou durven. En dat is gedeeltelijk poker. Alleen het probleem is, we zijn poker aan het spelen en we kennen allebei de regels niet meer heel goed. En we willen vooral allebei niet dat het misgaat. Maar dat is een inherent gevaarlijke situatie.
Ja, een cruciale factor bij deterrence, bij dat hele die situatie van afschrikking over en weer. Wat heel bepalend daarin is, is de communicatie. En de communicatie kan in daden zitten, maar kan in woorden zitten. En daarin zitten ook allerlei signalen die je uitzendt naar je opponent toe. En die moet dat wel eruit weten te lezen. En dat is maar de vraag of we dat nog over en weer kunnen. Precies. Dat is heel cruciaal in deze.
Nou ja, het gaat over militaire strategie, wat je niet voor niets ook doseert natuurlijk. Voortdurend, daar zullen er ook vragen van studenten komen. En die komen misschien met hele onbevangen goede vragen. Misschien wel betere vragen dan je ooit de media tot je afgevuurd krijgt. Dus ja, misschien is dat ook weer aan het denken. Want dat verandert ook, dat ontwikkelt zich ook militair strategisch denken. Maar zijn we wel weer terug bij die rauwe machtspolitiek?
We zijn terug bij die rauwe machtspolitiek. En dat zie je ook. En in het Westen, vooral in Europa, hebben we daar nog wat moeite mee. In die zin, we zijn veel idealistischer geworden. Wil ik ook wel even in herinnering roepen dat we de laatste 100, 120 jaar is natuurlijk Europa is het gebied geweest waar twee verschrikkelijke wereldoorlogen zijn uitgevochten. Het was het beoogde theater waar ook mogelijk de Koude Oorlog fysiek zou worden uitgevochten. En de Europeanen die zeggen van dit hoeven we ons niet meer. Wij willen die slachtoffers niet. Het is genoeg geweest met elke keer maar vechten. Maar dat brengt ook een soort idealisme op gang. En ook een soort wensdenken. En als je dit soort signalen ziet in het begin, dat je een beetje van wegkijkt. En ik denk dat we dat vooral in Europa heel sterk gedaan hebben.
Ja, dat wensdenken was ook vooral dat we misschien wel een betere mens zijn geworden. Dat we zelfs dat ook dachten. En dat het zonde van het geld was om al dat geld naar die wapens te geven. Hadden we allemaal niet nodig. Dat is echt bijna kinderlijk.
Nou ja, dan heb je het over Europa, maar dan zou ik het specifiek op Duitsland hebben. Waar toch echt weer een hele harde learning curve nodig is. Om weer te leren denken over wat strategie is.
Ja, Duitsland heeft daar op dit moment heel erg moeite mee. Kijk, er zit sowieso
een pas. Minister als Baerbock die bijvoorbeeld wel zegt, ik heb een draai van 180 graden gemaakt.
Ja, maar Baerbock is wel een beetje een uitzondering. Die is ook wel hardliner geworden. Maar het zit met name in Scholz en in de SPD. En ik wil mij verder niet met Duitse partijpolitiek inlaten. Maar je ziet sowieso een pacifistische onderstroom in Duitsland. En er zit ook nog steeds een hele grote schaamte in Duitsland over wat er met de Tweede Wereldoorlog is gebeurt. Ik zie dat ook bij collega's van mij, Duitse militairen, en ook zeker in politici. En dat is heel sterk aanwezig in die SPD. Dus Scholz zit ook heel moeilijk. Hè? Die moet elke keer balanceren. Ja. Aan de ene kant wordt hij in Europa naar voren geschoven, wordt Duitsland in Europa naar voren geschoven als een van de belangrijkste spelers. Maar intern moet hij ook de mensen en ook zijn eigen kiezerspubliek moet hij wel gunstig stemmen. En daar zit een hele sterke pacifistische onderstroom in.
Tuurlijk, dus heel lang natuurlijk als sympathiek en heel beschaafd gezien, maar veranderende omstandigheden leiden dus ook tot andere kijk.
Nederland is nu een heel wat fellere havik dan de Duitse adelaar.
Ja, nou ja, dat horen we zelfs bij minister van Buitenlandse Zaken Hoekstra inderdaad. Die zich dan hard opstelt, zich eigenlijk weinig van wel of geen escalatie meer aantrekt. Is dat dan verstandig?
Nou ja, ik denk het wel, want op deze manier geeft Nederland ook een bepaalde hoeveelheid rugdekking. He, als Nederland iets
maar
meer.
Maar Nederland dan niet een te grote broek aan? Klein landje doet het toch niet toe?
Nou, wij kunnen er best wel wat toe doen. Wij zijn een middelgrote natie. Wij zijn eigenlijk de kleinste van de grotere in Europa en de grootste van de kleinere. En door onze economische kracht en nauwe banden met Duitsland kunnen we wel degelijk iets in beweging brengen. En dat hebben we de laatste. Neem bijvoorbeeld de tanks. Daar hebben wij toch degelijk een belangrijke rol gespeeld.
Ja, ik zie Han ook meeknikken, dus ik wil hier nog tegen ingaan, maar dat laat ik maar even lopen dan. Dan is het natuurlijk, ik zei het al, 21 februari dat wij dit opnemen. Er kan nog van alles gebeuren, maar we zien wel dat er steeds werd gesproken over een lenteoffensief. We zien ook wat er gebeurt, de verhalen dat de Russen door hun voorraden tanks heen zijn. Dat wij bijna door onze munitievoorraad heen zitten. Als we dat op een rij zetten, Han, de situatie van nu. Wat kun je dan voor de nabije toekomst verwachten?
Nou ja, goed, munitie is altijd een hele kritische succesfactor. En je ziet dat er enorme hoeveelheden per dag, per week worden verschoten. En het is maar de vraag of we daar tegenaan kunnen produceren. En ook al is het er en kun je het maken. Daarnaast moet je nog wel zorgen dat het ook bij de eenheden aan het front komt. Dat is natuurlijk een tweede factor in deze. Even terug, wat kunnen we verwachten? Nou, er is recent een rapport van IISS, het International Institute Strategic Studies. Die heeft dus gezegd, laten we nu eens een keer heel goed gaan kijken hoeveel tanks heeft Rusland nu nog. Want er werd gegoocheld met cijfers, 10.000 of 15.000, waarvan dan weer niet, waarvan ze wisten dat dat een deel niet inzetbaar meer was. Nou, dat IISS is tot de conclusie gekomen dat er nog een kleine 3.000 tanks bij de Russen waren bij aanvang van de oorlog, dus een jaar geleden. En daar zijn nu zo'n 1200 tanks van vernietigd. Dus niet meer inzetbaar. Dan blijft over nog 1800 tanks. Dat is nog fors. Maar daar zitten ook wel heel veel verouderde tanks
maar
bij.
Maar dit soort cijfers kunnen we ook echt serieus nemen. Want het blijft ook in dit soort omstandigheden heel erg lastig om naar die cijfers te kijken en dit onderzoek ook te geloven.
Ja, maar dit schijnt volgens ook wel de inlichtingenanalisten toch wel redelijk dicht bij de waarheid te komen. Maar wat we zien is dat die tanks ook al verdeeld zijn over het front. Dat zijn niet tanks die nog ergens in een grote lood staan die opnieuw ingezet kunnen worden. Dat is er dus niet meer. Dus Poetin wil wel graag een offensief gaan inzetten, maar de vraag is waarmee? Nou, dan moet je goed gaan kijken. Afgelopen najaar is er een mobilisatie geweest. Die mobilisatie, daarvan riepen de Russen zelf dat ze 300.000 mensen zouden gaan mobiliseren. Volgens de kenners is dat zo'n 220.000 mensen geworden. Daarvan schijnen er zo'n 70.000 niet meer dan een wapen hebben gekregen, een helm, en gaan maar naar het front toe. Met zeer slechte uitrusting, ook niet toegerust op de wintermaanden. En die moesten direct de eenheden die aan het front zaten versterken. Die kregen ook allemaal een bijnaam, de MOBICS, de Mobilized Vatniks. En Vatniks is een Russische term eigenlijk voor meelopers. Dus meelopers met het systeem, dus arme sloebers. Zo werden ze echt neergezet. Nou ja, goed, even terug naar die rekensom. Dan hou je nog 150.000 militairen over. Wat we daarvan weten is dat een deel daar wat uitgebreider getraind wordt in Belarus zelf. Daar is nu een divisie uitgeformeerd. Die is al naar Lugansk gedirigeerd. Maar er blijft toch nog wel heel veel menskracht over. En ik vermoed dat Poetin daar nu met dit offensief, als hij dat gaat toepassen, dat hij daar heel sterk op gaat inzetten.
Ja, is dat al bezig? Toch, Frederik?
Of dat al bezig is, dat weten we dus niet. Ja. Met de geschiedenis, als we naar de geschiedenis kijken, dan is
hoe de nazi's verslagen werden?
Ja, maar goed, vergeet niet, de Russen zijn in 1917 ook weer door de Duitsers verslagen. Dat vergeten we graag.
Nee, maar als je kijkt naar het inzet van mensen, van aantallen.
De Russen weten hoe ze mensen in moeten zetten in aantallen. Maar of Poetin dat op de manier kan doen die de Sovjet-Unie kon doen, dat weet ik niet. Of het offensief nou al begonnen is, de moddertijd komt er weer aan. Het zou gek zijn als Rusland nou al zijn kaarten nu had ingezet. Ik verwacht eerder dat hij tot na de moddertijd wachtte. Behoudens dat je natuurlijk de vraag hebt van, kan je westerse versterkingen in Oekraïne voor zijn of niet? En om ook nog even terug te gaan. Kijk, oorlog is altijd een gebeuren waar twee kanten hun zegje hebben. En om Wellington te parafraseren, hard pounding, gentlemen. Let's see who can keep pounding the longest. Westerse voorraden raken op. Maar de Russische voorraden raken ook op. Er is een reden waarom ze naar Noord-Korea gaan om wapens te halen.
Ja, Noord-Korea, maar misschien een volgende stap. China, daar was er vorige week die veiligheidsconferentie, die jaarlijks in München. Daar werd door een hoge, hele belangrijke ambtenaar, ook een Chinees, gezegd, nou, dat gaat niet gebeuren. Wij gaan die rode lijn niet over. Die rode lijn die steeds heel nadrukkelijk is uitgesproken door Josep Borrell, de EU-buitenlandchef, die voortdurend roept, dat kan gewoon niet, dat gaat niet gebeuren. Maar ja, op dit moment hebben we al veel gehoord van wat er niet kan, wat niet gaat gebeuren. Gaat dat een cruciale rol spelen? Of denk je dat we hier dat dit niet ook echt niet gaat gebeuren, Han?
Nou, weet ik niet, want op diezelfde conferentie, daar was ook de minister van Buitenlandse Zaken van de Amerikanen, Anthony Blinken, en die zei van, ja, wat ik zie is dat China Rusland non-lethal support geeft, niet-letale ondersteuning. En de verwachting is dat het ook letale ondersteuning gaat worden. Toen zei de reporter nog, wat bedoelt u nou, meneer Blinken, want dit is wel heel mooi diplomatiek taalgebruik. Toen zei hij heel gewoon keihard, het gaat om wapens. Dat bedoelt hij met die letale ondersteuning.
Ja, maar hij had toch daarnaast nog een gesprek achter de schermen met deze heel hoge Chinese ambtenaar die dat daarna weer voor de camera keihard ontkende.
Ja, dat was met Wang Qi. Die wordt eigenlijk beschouwd als min of meer de minister van Buitenlandse Zaken. Eigenlijk de topdiplomaat van de Chinezen. Ja, of de Chinezen dit daadwerkelijk gaat doen, weet niemand. Dus ja, ik ook niet.
Nee, maar als ze dat daadwerkelijk doen, dan is het in ieder geval wel een echte wereldoorlog.
Nee, dan zijn we nog niet bij een wereldoorlog. Maar dan wordt de zaak wel gecompliceerder. Nee, maar de Amerikanen moeten waarschijnlijk hele duidelijke aanwijzingen gehad hebben dat China dit toch echt van plan is of al aan het doen is.
Ja.
Want anders zouden ze niet zo openlijk hiermee naar buiten zijn gekomen. En op dat gebied is het goed te vergelijken met wat ze gedaan hebben voor de oorlog in Oekraïne begon. Ja. Heel duidelijk intelligence naar buiten brengen om te laten zien, Rusland is bezig zich voor te bereiden op een oorlog.
En ze kunnen zich ook beroepen dat ze het ongelijk hebben gehad.
Ja, dat wel. Dit is een hele andere administratie dan, of tenminste een hele andere regering dan de vorige regering in de VS.
Remind us that freedom is priceless. It's worth fighting for as long as it takes. And that's how long we're going to be with you, Mr. President, for as long as it takes.
Ja, dat herhaalt hij ook nog een paar keer. Dat was een hele grote, hele belangrijke sowieso dat hij daar was in Kiev natuurlijk, Biden. En dan bovendien deze uitspraak doen. Hij benadrukte dat hij hoe dan ook as long as it takes blijft steunen. Maar dat Amerika doorgaat. Maar hij weigert vooralsnog met F-16's te komen of met lange afstandsraketten. Betekent dat ook dat daar het grote twijfelgeval zit? En dat we die woorden as long as it takes iets minder serieus moeten nemen, Frederik?
Ik denk dat de Verenigde Staten de heel duidelijke strategische beslissingen hebben genomen om te zorgen dat Oekraïne deze oorlog zeker niet verliest. Op dat gebied, as long as it takes, kunnen we denk ik wel vertrouwen. Behalve als er een volledig andere regering in 2024 aan de macht komt. Of in 2025 moeten we dan spreken, dus dat duurt nog even. En dat zij ook eigenlijk een Oekraïnse overwinning willen zien. Dus ik denk dat wij wel met enig vertrouwen ervan kunnen uitgaan dat de komende jaren de Verenigde Staten de Oekraïne goed zullen steunen. Waarmee ze steunen, dat is dus opnieuw die salamitactiek. Kijken wat nodig is en hoeveel je verder kan gaan.
Maar stel dat F-16's nodig zijn, Han, en lange afstandsraketten. Is dat dan niet een rode lijn, een echte rode lijn die gepasseerd is in de ogen van Poetin?
Nou ja, goed, dat weet ik niet. Dat kan alleen Poetin bepalen. En Poetin laat die lijn ook wel opschuiven. Om even ook terug te komen op de Amerikanen. Ik denk dat ze deze troef nog eventjes niet willen uitspelen. Wat we tot nu toe hebben gezien is dat zij over hele goede inlichtingen beschikken. Dat was al voor de oorlog zo, maar ook tijdens de oorlog. En elke keer maken ze die afweging. En ik heb ook wel begrepen dat eigenlijk als je goed kijkt in State Department, hun ministerie van Buitenlandse Zaken, maar ook wel dat er stemmen zijn in het Pentagon die eigenlijk helemaal niet zo tegen de levering van F-16's zijn.
We moeten ook F-16's moeten ook escalatoren. Ja, zoveel zal het denk ik ook niet escaleren met F-16's. Want het probleem is, wat kunnen de Oekraïners ermee doen? Het is niet dat ze zomaar dan luchtaanvallen in Rusland kunnen gaan uitvoeren, want daarvoor is de Russische luchtmacht veel te sterk en is de Russische luchtverdediging veel te sterk. Ik denk eerder dat als er nu F-16's gaan worden geleverd, of wat voor een jachtvliegtuigen ook, dat die vooral een defensieve rol zullen hebben. Want we moeten niet vergeten dat een van de grote overwinningen die Oekraïne heeft weten te behalen, het is een praktische overwinning, maar is dat ze erin geslaagd zijn om de Russische luchtmacht tegen te houden. En dat hebben ze grotendeels gedaan met hun luchtverdedigingssystemen, op een grondgebaseerde luchtverdedigingssysteem. Maar op een bepaald moment zijn die raketten natuurlijk op. En wat dan? En dan zouden F-16's misschien wel onvermijdelijk worden.
Het zou kunnen, maar dan nog verder kijkend, hoe lang kun je dit volhouden? Want van alle kanten horen we, ook in Nederland dus inderdaad, Hoekstra die dat zegt, we gaan er altijd maar mee door. Maar je kunt, wat is altijd en eeuwig? Dit kan 10 jaar duren, dan ga je er dus ook 10 jaar mee door. Dat is ook mogelijk. Ik bedoel, er gaan echt heel veel landen onder zwichten natuurlijk en steunen.
Nou ja, goed, een van de scenario's die nu voor ligt is dat er nog een behoorlijke clash gaat komen. Hè? Dat Rusland dat offensief in de vorm van menskracht gaat inzetten. En dat mogelijk dan toch die westerse wapens op tijd zijn, dat Oekraïne daar veel weerstand aan kan gaan bieden. Wellicht dat Oekraïne op een wat kleinere schaal ook nog probeert ook een soort tegenoffensief in te gaan zetten. Ja, en dan zijn ze wel voorlopig door de menskracht en door de voorraden heen. En dan zul je, het zou mij niets verbazen, dat je dan overgaat naar een soort frozen conflict. Dat er voorlopig nog een soort frontlijn blijft bestaan. Dat beide partijen nog geen behoefte hebben om naar de onderhandelingstafel te gaan. En hoe lang je dat volhoudt, ja, dat is aan de partijen zelf.
Ja. Maar een endgame is, ja, Frederik?
Hoe lang je dat kunt, vergeet niet, de Verenigde Staten geven een fractie van hun defensiebudget uit aan de oorlog in Oekraïne. En voor hen is het gewoon een hele goede investering. Hiermee wordt Rusland buitenspel gezet. En ja, god, dan gaan ze gewoon nog een hele tijd door.
Ja, dan gaan ze een hele tijd door, dus dan is die endgame heel ver weg. Ik bedoel, je kunt ook niet opgeven, omdat natuurlijk steeds dat verhaal van de Russische geschiedenis die een grote rol speelt. Maar de Westerse geschiedenis natuurlijk ook, die onze waarden en normen verdedigt. Dat hoor je ook in elke zin. Dus het is een hele grote ideologische strijd ook gelijktijdig. En die wil je zo lang mogelijk volhouden, want dan kun je niet door de knieën gaan.
Nou ja, we willen hem eigenlijk winnen.
Ja. Maar wat is winnen?
Winnen, zoals we het nou zouden omschrijven, is denk ik dat, dat het voortbestaan van een onafhankelijke Oekraïense staat, als het binnen de grenzen van 2014 verzekerd is. En dat we dan een modus vinden waarin Rusland daarmee om kan gaan. gaan.
Ja, maar wat is die modus? Want Han, ik hoorde je ook zeggen, er zijn verschillende termijnen. Eerst, wat willen die Russen nog? Nou, in ieder geval, dan lijkt het er even voorlopig, nemen ze genoegen met de Donbass. Daarna het hele zuidelijk deel erbij pakken. Maar uiteindelijk toch ook heel Oekraïne.
Ja.
Wat is dan, ja, wanneer heb je nou gewonnen van Rusland?
Nou ja, tegenwoordig is winnen in een operatie is heel lastig aan te geven. Dat doen we ook bijna niet meer. We kijken, Kees, steeds naar de partijen en welke doelstellingen willen zij nastreven. En bij Rusland zien we eigenlijk nu een drietrapsraket. Eerst richten op die Donbass-regio. Als je dat binnen hebt, die hele zuidelijke regio. Van die vier opblaasten willen ze eigenlijk wel het hele gebied hebben. Luhansk, Donetsk, Zaporizhia en Gerson. En fase 3 wordt dan om van daaruit en de Krim, die ze eigenlijk al in bezit hebben. Hè, want ja. daar hoeven ze eigenlijk voor zichzelf niet meer om te vechten. En van daaruit willen ze in de derde trap van de drie trapsraket willen ze eigenlijk heel Oekraïne onder eigen invloed krijgen.
Maar ja, als je dan alle scenario's naast elkaar zet, alle belangen ook naast elkaar zet, dan kun je niet zeggen dat er komend jaar, stel we praten over volgend jaar weer, en we kijken terug naar 2 jaar, dan is er geen sprake van een endgame, van mogelijke onderhandelingen. Dat zou veel te snel zijn. Ik geef toe, voorspellen is heel erg lastig, maar laten we toch kijken wat scenario's zijn. Frederik?
Ik denk eerst, in ieder geval gaat er nog deze lente hard gevochten worden en deze zomer. En wat er dan in de herfst gebeurt, dat hangt er echt van af hoe die gevechten zich gaan ontwikkelen.
Maar niets wijst er toch op dat één van de twee veel sterker is dan de ander, of wel?
Nee, voorlopig niet. Voorlopig, dat zie je ook. Hè. We hebben toch wel de laatste maanden een soort padstelling gehad aan, als je naar het hele front kijkt, ja, op sommige plaatsen dan zo'n Bakhmut wordt nog heel hard gestreden om de enkele centimeter bijna. Maar ik verwacht ook niet dat als die grote slag mogelijk is geweest, dat we dan een duidelijke winnaar hebben. Dat een van de partijen overheersend wordt ten opzichte van de andere partij. En dan is het van, hoe lang hou ik dit vol? Hoe lang wil ik dit ook volhouden?
Ik dank u beide heren. Kolonel Han Bouwmeester, universitair hoofddocent militaire strategie en landoptreden aan de Nederlandse Defensieacademie. En Frederik Mertens, hij is militair historicus en strategisch analist bij Den Haag Center voor Strategische Studies. En wil je meer afleveringen van De Strateeg terugluisteren? Je vindt hem op Apple Podcasts en Spotify, maar ook in de BNR-app of op bnr.nl. Abonneer je meteen en tot de volgende keer.
Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi. Voorsprong door techniek.